Goedemorgen, ik had vanmorgen al gestart met iets uit de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 4. Ik kan het misschien even snel nemen. Dus daar staat: daarom, aangezien wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Integendeel, wij hebben de schandelijke verborgen praktijken verworpen. Wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het woord van God. Maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten in de tegenwoordigheid van God. Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus wil. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in ons harten geschenen heeft tot de verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aanzicht van Jezus Christus. Zover het lezen van Gods woord. De voorlaatste preek dat ik hier gesproken heb, heb ik eigenlijk gesproken over de zonde en de kerk. Meer bepaald een bedenking over hoe dat de kerk vaak de zondeoverwinning centraal stelt in onze wandel met God. En vandaag zou ik eens willen verder stilstaan bij de zonde. En meer bepaald de zonde in de wereld. Volgende keer wil ik dan meer stilstaan bij de zonde en God. En hoop ik dat ook alles dan mooi samenkomt. Dus vandaag de zonde en de wereld. Ik heb gekozen voor de tekst uit de tweede Korinthebrief van Paulus, want daar staat er onder andere in dat niet-gelovigen verblind zijn door de God van deze eeuw. In andere vertaling las ik dan ook soms de God van deze wereld, of ook de Satan, de God van deze wereld. Die laatste vertaling was dan ook eigenlijk de enige vertaling dat ik kende, of interpretatie, dus dat Satan de God van deze wereld is. En bij mijn voorbereiding voor deze boodschap dacht ik dan ook aan deze vers. Ik moest ook 3 keer spreken in een gemeente in Bredene, lang geleden. En dat was trouwens ook een van mijn boodschappen daar. Maar weliswaar helemaal anders dan vandaag. Dus prijs de Heer, want dat toont in het water groei is gekomen. Maar ik was dus wel verbaasd dat er daar niet altijd stond Satan, God van deze wereld. Dat er daar niet altijd stond wat ik lang dacht dat er stond. In sommige vertalingen staat er dus geen Satan, maar God met een kleine g. En ook niet wereld, maar eeuw. Ik vond dat best interessant. Maar toen ik dat voor de eerste keer las, Satan, de God van deze wereld, zag ik dan ook een beeld van een troon met daarop de Satan gezeten, de ultieme puppetmaster die mensen deed dansen in hun zonde en ze op deze manier dus één voor één meesleurde naar de hel. Een nogal karikaturaal beeld dus eigenlijk. Een beeld dat rechtstreeks uit een comic zou kunnen komen of een fantasyfilm. Ik moet eigenlijk wel een beetje toegeven, ik leek vaak wel een beetje de Bijbel zo te zien als een soort spirituele dimensie die perfect uit de film kon komen. Ook in de muziek dat ik jarenlang heb gemaakt en de teksten dat ik schreef stond vaak met getrokken wapens tegenover al te kwaad in deze wereld. Op zich natuurlijk niet echt iets mis mee, tenzij dat je helemaal gaat opslorpen. En dat was bij mij wel een beetje zo. En aangezien dat ik dan ook las, Satan de God van deze wereld, ja, kwam een aardsvijand ontdekte, namelijk de Satan. En jarenlang was dus mijn gebedsleven ook niks anders dan bidden tegen de Satan en zijn demon en zijn heerschappij. Heerschappij. Kijk mensen, ik heb wel moeten beseffen dat als je zo met God wandelt, je al snel gaat zien dat Satan wel degelijk veel heerschappij over je had hebben. Of op de minste vrij aanwezig zal zijn. Als je constant bezig bent met de Satan, gaat hij ook heel aanwezig zijn in je wandel. Waardoor je door geobsedeerd bent, dat wordt ook een deel van je. Waardoor je constant je aandacht op vestigt, wordt ook een soort god of een afgod. En dat kan niet de bedoeling zijn, mensen. Is de Satan, de god van deze wereld, waar alles is niet voor wij christenen? Jezus is koning, punt. Jezus is god van deze wereld, hij is de baas, onze koning, de heerschappij komt hem toe, punt. En dat is een veel mooiere gedachte om in het leven te staan. Ik heb mezelf echt zien veranderen. Als ik dat zag als waarheid en dat begreep en dat ook kon aanvaren. Ik heb mezelf eigenlijk dus moeten bekeren van hoe dat ik vroeger naar mijn eigen geloof keek. Ik heb me dus moeten bekeren van mijn eigen christen zijn, mensen. Is de Satan de God van deze eeuw, dus deze tijd? Wel ja, misschien wel voor de ongelovigen, zoals dat Paulus zegt. Maar beseffen zij dat wel? Weten zij dat? Nee, eigenlijk weten zij dat niet. Ze zijn verblind, zegt Petrus. Verblind, zodat ze het licht van het evangelie, de goede boodschap van de Heer Jezus, niet kunnen zien. Maar ook wie zichzelf christen noemt, is soms verblind. Blind voor de pracht van het evangelie en de kracht van het evangelie. In Matteüs hoofdstuk 23 lees men ook over het weef over de fariseeën. En Jezus woorden tot zijn discipelen. En dat staat er in vers 2. De schriftgeleerden en de fariseeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het. Maar doe niet overeenkomstig hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen, en zij leggen ze op de schouders van de mensen, maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren. Dus, ze binden zware en moeilijke lasten samen en leggen ze op de schouders van mensen. Is dat wat dat verwacht wordt van ons? Mensen een juk geven, ze laten gebukt gaan onder de zonde waar ze nog mee struggelen. Ze het gevoel geven om dat ze nooit goed genoeg zijn, maar onszelf dat wel goed genoeg waren. Ze een schuldgevoel aanpraten. Ze in angst laten leven voor Satan, demonen of hel en allerlei dingen. Dat God niet van hen kan houden door hun zonde en strijd. Dat is niet gezond, mensen. Dat is niet licht dat we moeten zijn in deze wereld. Maar dat was een beetje mijn boodschap de vorige keer. Vandaag wil ik spreken over de zonde en de wereld. En kijk, mensen. We leven nog altijd niet onder de volkomen en volmaakte heerschappij van onze Heer. De schepping behoort enkel en alleen God toe, Yahweh. Maar het kwaad is er wel in binnengedrongen. Het kwaad is er gekomen wanneer de mens voor zichzelf ging beslissen wat dat goed en kwaad is. En dus twijfelde aan God eigenlijk. En dat lezen we in Genesis 3. En al vanaf Genesis 4 zien we al meteen de gevolgen daarvan. De gruwel van de moord van Abel door Kain. Het ontzettende ego-probleem van Lamech. Die is geboren uit die bloedlijn van Kain en zichzelf tot een god waant, mensen vermoord, vrouwen als object ziet. Een type mens dat eigenlijk zeker niet zo uniek is, er aan doorheen de geschiedenis veel zo'n people's bestaan. En nu nog. Maar God zit niet stil, mensen. God zag wat er is gebeurd met de mens en zijn schepping ten tijde van die Lamech en heel zijn gevolg. En hij grijpt in. Hij herschept de wereld doorheen de zonvloed, doorheen Noah. En hij was vastberaden om zijn goedheid te blijven demonstreren in deze wereld aan de mens. Een herschapen wereld na Noah, een voorspiegeling van de nieuwe schepping die ons te wachten staat. Een herschapen wereld na Noah, waarin God een verbond sluit met de mens dat hij de aarde nooit meer zal vervloeken vanwege de mens. En we lezen dan in Genesis 8, vers 21. En de Heere rook die aangename geur. En de Heere zei in zijn hart, ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. De gedachtespensels van het hart van de mens zijn immer slecht, van zijn jeugd af. En ik zal voortaan niet al het levende meer doden zoals ik gedaan heb. Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Dus hier zien we wel een soort van dualiteit. De Heer is duidelijk. De overdenking van de mens is slecht en boosaardig. Maar God gaat zijn hand niet meer wegtrekken van die schepping. Desondanks de boze gedachten van de mens. Zolang de aarde is, zal er leven zijn. Seizoenen, dag en nacht, zal er gezaaid en geoogst worden voor zowel zondaars als voor mensen die dicht met God wandelen. Allebei. Er is dus zegen, mensen. God blijft nauw betrokken bij de schepping en bij de mens. Maar er is ook nog het kwaad. De boosaardige gedachten van de mens blijven een feit en hebben grote gevolgen. Wat houden ons eigenlijk het meeste bezig, mensen? Het kwaad in de wereld? Of Gods zegen, zijn vreugde en voortgaande werk met deze schepping en met ons? Ik hoop echt dat dat de laatste is voor iedereen hier. Maar laat ons eerlijk zijn, als we het schrift kennen en we weten wat dat zonde is, wel, het lijkt alsof dat heel de wereld zonde aanbidt. We mogen niet naïef zijn. En soms is die zonde ook overduidelijk. Oorlog, armoede, onderdrukking, haat, moord, allemaal aanwezig in deze wereld. Maar het kan ook eigenlijk veel subtieler zijn. Ik kijk bijvoorbeeld graag wel een keer naar wat humor op tv. Een goede sitcom als Friends bijvoorbeeld had er wel in. En ik kan me echt wel in een deuk leggen met de zeebes van een Joey. Geniaal gespeeld, prachtig geschreven. Iedereen is eigenlijk wel fan van Joey. Maar wie is die Joey eigenlijk? Het is een acteur die moeilijk aan werk raakt, oké. Maar het is ook een regelrechte vrome zot. Die als hoofddoel is heel zijn leven het heeft om vrouwen in zijn bed te krijgen. Dus hoe grappig dat ook maar mag zijn, het is hier niet bepaald Gods beeld die wordt geschetst in mensen. Of ik denk aan Breaking Bad. Een geniale serie. Prachtig geschreven, prachtige cinematografie. Prachtige dialogen en zeer subtiele spanning die ons echt aan het scherm kluistert. En het verhaal gaat dan dus over Walter White, een leerkracht scheikunde. Hij beslist om crystal meth, dus drugs, te gaan brengen. Hij wordt er dus ook zodanig rijk mee dat hij het geld amper kan witwassen. En vele mensen zien Walter White dan ook als een soort held. Hij werd een echt icoon. Mijn leerlingen op school houden van Walter White. Hij is in hun droom heel cool. Maar is dat eigenlijk wel zo? Ten eerste verdient hij bakken geld om met drugs te brengen. Drugs dat een hele reeks mensen en families en dus levens kapot maakt. Doorheen heel die serie laat hij een spoor van lijden achter. En zijn vrouw vertrouwt hem voor haar haar. En heel zijn leven moet hij dus bouwen op leugens. Niet echt cool dus. En zeker alweer niet naar Gods beeld. Maar tja, bakken geld verdienen maakt veel goed, hè. En ook in hip-hop, het genre dat ik jaren na aan toe geluisterd en ook maakte, is het altijd hetzelfde verhaal. Ik kom van niks, ik kan drugs moeten verkopen, ik kan in de bak gezeten, maar kijk waar ik nu sta. Met flap mijn geld in mijn hand, vrouwen rond me, amper kleren aan, een chique auto, een Mercedes of BMW, ben ik maar een Bentley en een Lamborghini. En we kunnen dan inderdaad wat blij zijn voor die ene persoon dat hij na een leven vol miserie nu staat waar dat staat. Maar wat toont ons dat eigenlijk, mensen? Of beter gezegd, wat toont dat aan die kids die zelf in zo'n situatie is opgroeien? Arm, in een ghetto, geen vader. Want zij identificeren zich effectief met die mensen, dat zijn hun rolmodellen. Wat leert hen er eigenlijk dat drugs verkopen niet erg is? Dat geld en rijkdom het ultieme doel zijn. Maar ze beseffen wel één iets niet. Heel die houding bouwt niks op voor de gebroken gemeenschap, maar dat ze eigenlijk alleen opgroeien. Niks. Ik noem dat lotterijdenken. Je hebt die grote bol in de loterij, maar al die balletjes en nummertjes, allemaal in die rotte bol. En af en toe een keer eentje die er raakt. Lekker in de lotto. Maar daar bouwen wij niks mee op. De meesten blijven gewoon hangen in die rotte bol. Doelloos en uitzichtloos. En allemaal in een slachtofferrol. Zo van, ik kom van niks, zonder vader is geen keuze gehad. Ik kom van de straat. En de laatste tegenwoordig is zelfs geen jammerlijke situatie niet meer. Maar iets waar je respect mee kunt afdwingen. Ik kom van de straat. Maar kijk, ik heb gasten gekend dat alle kansen hadden van thuis. En het allemaal vergooid hen om zichzelf een klein beetje straat te kunnen doen. Een beetje credible te zijn. Triestig. Ik heb gasten gekend die 3 maanden in de bak gezeten en in voorhechtenis. En er 6 jaar over retten. Omdat het cool is. Het is echt. Ik heb in de bak gezeten. En ik heb lang ook die gasten als slachtoffer gezien. Als zo van, ze toch nooit geen kaas. Ik heb er altijd compassie mee gehad. Maar kijk, er is iets veranderd in me. Die kids en de volgende bekende rapper niet nodig om te voelen dat ze meetaan. Om te voelen dat ze ook een stem hebben. Ze hebben eigenlijk wel degelijk een goede opvoeding nodig. Een degelijke schoolse opleiding. Een nieuwe kijk op wat dat juist en fout is. Een kijk op een leven die hen waarborgt dat er wel kansen zijn. Want er zijn kansen, hè? Zeker hier in Vlaanderen. En vooral als ze stevige vaderfiguren nodig als rolmodel. Niet die drugsdealers op straat of de rappers op YouTube of de beroemdheden op Instagram of TikTok, daar hebben ze niet nodig. Maar jammer genoeg zie ik op mijn school ook hoe dat men ontzettend opkijkt naar die rappers. En zich ook identificeren met die strijd. Dromend van al wat je in die videoclip ziet. Dus opletten in klas, je diploma ophalen, iets opbouwen, dat is niet cool genoeg. En dat verdient niet genoeg, of toch al zeker niet snel genoeg. Maar ze snappen wel niet dat die denkwijze hen er precies houdt, waar dat ze eigenlijk al zitten. In een situatie die hen er sowieso al benadeelt. Maar hoe maak je dat duidelijk aan hen? Als een rolmodel een compleet ander verhaal vertellen en die identiteit constant opnieuw bevestigen. Want als geld je enige focus is en hoe dat eraan komt, maakt het niet uit. Zelfs wanneer je spoor van vernieling achterlaat, ja, zo denken ze. En ik geef nu meer dan 20 jaar les aan zo'n kids. En ook in hip-hop workshops heb ik jarenlang workshops gegeven aan kansarme jongeren. Ik weet wel waar ik over spreek. Ik zie ook hoe groot dat probleem is. En ook al willen ze niet luisteren naar je zijn klas hebt, 10 jaar later kom je ze tegen en bedanken je ze. Omdat veel van de dingen dat ze niet snapten, waardoor je ze voor wat waarschuwen, toch wel plots bleek te kloppen. En dat is soms prachtig om te horen wel. Zeker dat de leerling het heel goed doet in het leven, na een heel moeilijke schooltijd. Soms is het ook minder mooi, als je merkt dat die persoon eerst aan de lijf moet ondervinden wat dat de gevolgen zijn van hun keuzes. Maar het besef komt wel, meestal. Dus ik wil hier niet helemaal negatief zijn. Maar het lijkt soms wel een beetje dwel met de kraan open. Zeker wanneer je ze eindelijk wil beschermen van hetgene dat in de ziel kan breken uit liefde. In een wereld die precies tommekeerde promoot. Het promoot een zondige levensstijl. Hongert naar geld en macht. En vooral heel veel bevestiging. Wat ons eigenlijk toont hoe onzeker dat onze wereld geworden is. En in feite dringend opnieuw de vaders liefde nodig heeft. Als bevestiging. In 1 Timotheus lezen we. Ik heb het vertaald vanuit Engels, omdat ik daar eigenlijk een betere vertaling vind. De liefde voor geld is het begin van alle kwaad. Ik merk dat heel veel kwaad en zonde vaak gestuurd wordt door een drang naar geld. Van je lichaam verkopen tot drugs verkopen, corruptie bij politiek, politie, maffia. De drijfveer is eigenlijk bijna altijd geld. Maar, easy money comes at a high price, zeg ik vaak. Het schrift toont ons hier wel een duidelijke waarschuwing. Zit er je zeker niet naast en ik herken dat. Veel dat je kent en die compleet fout pad zijn bij hen belopen, zat er middenin omdat geld de drijfveer was. En geld, die mensen. Geen financiële zekerheid, dat is het wat eilanders. Moest snel en veel geld verdienen. Ik heb nooit gekend, ik heb nog nooit zo'n situatie gezien, maar ik heb wel gezien hoe verslavend dat kan zijn voor sommige mensen. En hoe rap dat ze ook terugkeren naar dat pad, ook al even een ander pad bewandeld. Nog iets, toen dat we vroeger naar films keken, had je altijd de bad guy. En op het einde van die film was er dan ook de les dat dat slecht afliep met die bad guy. De gerechtigheid dus geschiet. Maar tegenwoordig zelfs dat niet meer. Nu gaan we hele films gaan maken over de bad guy en hem gaan vereren. En ik denk hierbij specifiek aan de Joker film. Hoeveel mensen gingen er plots niet gaan sympathiseren met die Joker? Dat hij een gekwetst iemand was, dat we moesten begrip hebben voor die mens. Maar sorry mensen, het is en blijft een psychotische seriemoordenaar, het is een psychopaat, punt. Ik draag ook mijn rugzakje, maar dat geeft mij niet het recht om anderen in hun leven tot de hel te maken. Of al mijn zonden te rechtvaardigen. Maar dat lijkt wel een beetje de tendens te zijn bij de jongere generaties. Ik vind dat gevaarlijk. De slachtofferrol die alles rechtvaardigt. Maar er vooral voor zorgt dat we blijven vastzitten in die rol en die groei. En tegenwoordig komt meer dan de helft uit een gebroken gezin. Meer dan de helft is gekwetst. Dus dat belooft niet veel goeds. Ik ben er wel een beetje bang voor. Of ik denk aan bepaalde maatschappelijke tendensen tegenwoordig. Bijvoorbeeld Black Lives Matter. Tuurlijk, Black Lives Matter. Luister naar de zin. Black Lives Matter, natuurlijk. We zullen dat allemaal moeten steunen. Maar, er zit wel een keerzijde aan die medaille. Als je die movement, dus de Black Lives Matter movement steunt, pak je er ook meteen heel de LGBTQ+ movement erbij. En min of 2 compleet verschillende zaken. Maar ze gaan samen. Wel of niet. Dat zit in hun agenda. En Black Lives Matter. Hun politieke visie is marxisme. Ze komen daar open voor uit. Echt wel. Het idee van de onderdrukker en de onderdrukte. En dat wordt dan nog een keer gepusht vanuit universiteiten. Want daar klinken die stemmen nog het luidst van al. Maar sorry mensen. Als je al de kans krijgt als individu om unief te doen, zelf als een zwarte of als vrouw of homo of transgender in deze 21ste eeuw, maar dan vrees ik niet dat je zo moet gaan beweren dat je onderdrukt zit. Of te gaan claimen dat je niet bevoorrecht bent. En al zeker niet dat je niet aanvaard wordt. Maar ik ga niet wat zeggen, ik als blanke hetero jonge gast, ik kan niet voorrecht om te gaan studeren aan unief. Gewoon omdat er thuis niet genoeg budget voor was. Maar als je enkel denkt dat je onderdrukt bent, wel, dan kan je geen geest opbouwen in jezelf om te groeien. Want er wordt immers gezegd dat je niet kan doorgroeien. En dat in onze westerse samenlevingen, mensen, die meer kansen voorziet dan eender welke andere natie, dankzij onze joods-christelijke tradities. Maar, onze joods-christelijke tradities, en waren ze nu plots de ultieme onderdrukker geworden. Met de blanke heteroman als hoofdspeler in die onderdrukking. Ik zijn blijkbaar terste dat moet bestaan. Maar het is wel een samenleving gebouwd op joods-christelijke tradities en waarden die ons ook de kans geeft om te gaan studeren, om een stem te vormen, waar ook vrouwen en minderheden aan de unief zitten. Dus in feite haten ze precies het fundament dat hun een platform heeft om te doen wat ze doen, maar dat snappen ze niet. Maar het gaat eigenlijk nog erger. Black Lives Matter vindt dat kerngezin van man, vrouw en kinderen kapot moet. Waarom? Wat zij zeggen, als je opgroeit in zo'n gezin, heb je meer kansen om te slagen in de maatschappij, dus ben je eigenlijk bevoorrecht. En dat is niet eerlijk voor ons gaan. Dus het gezin moet kapot, letterlijk. Terwijl maar 2 weken op hun website gestaan, er kwam een ontzettende golf van kritiek. En kijk, ik vind dat afschuwelijk, want ik geloof in het gezin. En ja, de kids bij mij op school uit een stevig thuis en meer slaagkansen staan steviger in het leven, zijn dus meer bevoorrecht. Maar in mijn ogen, laat ons iedereen dan bevoorrecht zijn, in plaats van iedereen naar beneden te gaan. En terugstreven naar sterke gezin. De christelijke gedachte dus. Ik geloof in het gezin. En ik geloof dat het gezin ook de hoeksteen is van een sterke samenleving. En het is ook Gods ontwerp in mensen. En ik zie op school heel duidelijk dat de uitwerking van dat ontwerp een positieve invloed heeft op jongeren en in de toekomst. En ik hoef dat dus niet te aanvaarden vanuit mijn geloof. Ik zie de uitwerking daarvan dagelijks in mijn job. Een stevig thuis, zorg voor stevige gasten. Maar als ik dan nu luid op zijn in 2023, dan is ik sowieso direct rechts conservatief. Punt. Terwijl dat ik mezelf niet echt politiek opstel, ik zie het niet links of rechts, ik zie het meer midden. Zij al zeggen aan welke kant ik sta. Het is goed ook als christen om ons daar bewust van te zijn, van die tendensen. Maar het mag ons ook niet gaan opslorpen. En we moeten dat wel bewaken. Maar mijn mening over die dingen is dus niet populair. Ik kan niet meer op Facebook gaan en mijn visie spuien. Het is een heel gevaarlijk klimaat geworden daar op de sociale media. En ja, als christen die elk mens wil aanvaarden en probeert met geduld en liefde met mijn medemens om te gaan, elke mens, beeldtraans van Gods, die in zijn klassen al met elke cultuur, elke huidskleur, elke godsdienst en seksuele geaardheid heeft gewerkt en altijd met liefde, geduld en begrip, moet ik nu plots zwijgen. Omdat ik zogezegd extreme en onderdrukkende gedachten heb wanneer ik zeg dat ik van God en van Jezus hou. Ik ben christen in hun ogen, dus ben ik ook een transfoob. Automatisch. En dat is dan het progressieve, liberale hokjesdenken. Ik hoop dat je die ironie snapt. Maar het doet me wel pijn. Het doet me echt pijn om die tendens te zien. Ik moet me daar wel een beetje recht in houden. Ik wil ook even gaan naar 2 Timotheus. Hoofdstuk 3, de ontaarding in de laatste dagen. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, heldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede. Verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Als we dat gaan lezen, denken we erop, ja, dat gaat over nu. Maar ik heb al geleerd dat we moeten opletten met onze klok te zetten op zo'n bijbelteksten. Dat we niet te moeten gaan snel denken, maar ja, dat gaat over nu. En ik kan ook moeten leren dat die tekst eigenlijk een waarschuwing is gericht naar christenen. Het gaat dan hier wel degelijk over christenen, over gelovigen. Dat ook zij zich meer en meer zullen gedragen als de wereld. En dat we dus gaan moeten waakzaam zijn. Want alles wat dat Paulus hier beschrijft, bestond ook al in zijn tijd. Die laatste dagen, tijden, die laatste eeuw, begonnen al toen dat mensen erover begonnen te schrijven. Die tekenen waren al aan de wand. Niks nieuws onder de zon. Zolang onze Heer niet is teruggekeerd, leven we in die laatste dagen. Ja, al 2000 jaar lang. Het worden misschien zelfs nog 3000. Enkel de Heer weet het. Ik weet het niet. Maar we lezen dat vaak wel een beetje te apocalyptisch, zo'n teksten. We lezen dat zelf een beetje te veel een doemscenario in. Te veel glazen bol scenario. En vaak ook omdat de tradities ons dat zo hebben nageleerd. Zonder precies te weten wat dat betekent. Maar dat betekent wel niet dat we niet mogen alert zijn. Het kwaad zit in de mens en de mens vermenigvuldigt zich. En of het nu over geloven gaat of niet, ik lees hier wel een bepaald type mens in die tekst, die volledig met zichzelf bezig is, op zichzelf gericht. En dat is iets dat ik ontzettend zie vandaag. We zijn geen deel meer van een groter geheel, we zijn allemaal gefocust op het zelf. En de maatschappij rond ons is de vijand. De nieuwe religie lijkt dan wel een beetje de religie van het zelf, zoals de tekst zegt. Liefhebbers van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars enzovoort. Ik merk ook bijvoorbeeld in die tegenwoordig zo populaire yoga en meditatie, dat dat ook vooral zo vrij gericht is op het zelf, het verhoddelen van het zelf, de verlichting van het zelf. En op het eerste zicht lijkt dat misschien ergens wat spiritueel en onschuldig, maar ik merk dat bij mensen rond me, dat zij dat vrij en verdiepen, en dat bijna als een religie aanvaren, dat zij op een eind niet meer kunnen functioneren in de wereld. Ze streven zodanig naar innerlijke rust en vrede en verlichting, dat ze eigenlijk op een eind niet meer kunnen omgaan met de frictie van het leven en de wereld. en wel eindigt het met depressie en paniekaanval als gevolg. Het leeft heel sterk nu, het lijkt wel een beetje de nieuwe religie. En wat zeggen die mensen dan? Ja, maar Harmo, jij bidt tot God en ik kan bidden tot het universum, dat is toch al het zaalste? Nee, dat is niet het zaalste, mensen. We moeten waakzaam zijn, mensen. Want sluipt ook het christendom binnen. Veel van het moderne christendom is ook maar meer gefocust op het zelf, op ik. Onze relatie met Jezus, ja, maar wel eentje om ons op te krijgen. En enkel gefocust op zegen en Jezus die ons kopje moest trainen. En ook dan eigenlijk soms kijken naar beelden van megakerken in de States, is die boodschap ook vaak maar een motivational speech, een feel-good speech. Een wandel met Jezus, gefocust op hetzelf, my best friend Jesus. Met voorgangers die praktisch aanbeden worden, als halve beroemdheden. En maar al te graag ook beroemdheden in andere mensen hebben, want dat maakt mooie selfies. De obsessie met het zelf. Ik moet eigenlijk alles aan terugdenken aan Genesis 3. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. De mens die zichzelf vergoddelijkt. De mens die zijn eigen weg gaat, los van God. De weg van de zelfredzame autonomie. Ja, zoals dat Jos vaak als refrein blijft herhalen, want er zit daar heel veel waarheid in, mensen. En we kunnen als christen naar de wereld kijken en alle zonden opnoemen, maar waar ligt die ware zonde, mensen? Welke zonde lag aan de grondslag daar in Genesis 3? Is dit de situatie waar we een God hebben die heeft gezegd van die boom mag je niet eten? We hebben het toch gedaan. Nu is God kwaad en zijn we gestraft en leven wij nu onder Gods straf? Ik betwijfel dat. Want als ik het schrift lees, zie ik een God die zich met een onmetelijke liefde ontfermt over de mens en zijn schepping. En als ik naar deze wereld kijk, heb ik het niet gevoel dat we allemaal onder een of andere collectief huisarrest leven. Gestraft door God. Nee. Als er al één iets is die ons in dit bestaan onder de knoet houdt, is het wel degelijk het kwaad en de zonde. Niet Gods woede en toorn. Ik zie, zoals ik zei, een haast aan een God die met onmetelijke liefde zich ontfermt over de mens en zijn schepping. Die ondanks het kwaad aan de slag blijft gaan met zijn schepping. Doorheen Noah en de zonvloed. Doorheen Abraham die een groot volk beloofd wordt. Doorheen Mozes die met dat volk door de woestijn gaat, geleid door God. Die een land binnengaat en een tempel bouwt. Doorheen David en Solomon. Die spreekt doorheen de profeten. Die komt als de Christus in Jezus en de dood overwint voor ons. En ons de Heilige Geest schenkt doorheen de apostelen om de hele wereld te raken. Alle volken, man, vrouw, jood en Griek enzovoort. Om zo de schepping te behouden. En de mens. En alles wat in zijn schepping leeft en beweegt. Dat is de God dat ik meer en meer leren ken in schrift en in mijn wandel. Dus waar ligt die grote zonde, mensen? Het ligt aan het feit dat we eigenlijk niet vertrouwen op God. Niet vertrouwen op zijn woord. Dat we eigenlijk twijfelen aan zijn waarheid. Dat we God in twijfel trongen. En dat, maar misschien is het niet waar. En is dat hier toch wel iets meer waar of zo? En dat we ook voor onszelf eens gingen gaan testen wat dat er waar is. En de gevolgen waren katastrofaal. En zijn nog steeds katastrofaal. En sinds de verlichting, in het postmodernisme nu, willen we ook kost wat kost aantonen dat we geen God nodig hebben om goed te doen of goed te zijn. Dat er zelfs geen absolute waarheid is. Behalve dan de absolute waarheid dat er geen absolute waarheid is. Moet ik erover nadenken. En we geraken ook steeds meer het spoorbijster, mensen. We vinden hoe langer hoe minder nog richting in ons leven. En het weerspiegelt zich op sociale media. Facebook en Twitter om je mening te spuien en een ander te corrigeren. En elke andere mening er rond in te boren. Maar soms met heel veel venijn in de tong. Zo erg dat schrikwekkend is. Of Instagram om het beste van jezelf te tonen. Elke dag weer opnieuw. En tegenwoordig zelfs om je lichaam te verkopen. Halfnaakt poseren. Terwijl dat je weet dat man daar enkel seksuele gedachten bij gaan hebben, is tegenwoordig het vieren van je vrouwelijkheid. En TikTok voor de jongsten, allerjongsten, daar vind ik nog het grootste verhef. En zeker vanuit de transgender agenda, de identiteitspolitiek en de seks versus geslachtsdiscussies. Een heel gevaarlijk parcours om aan jongeren te serveren, vind ik. Want elke jongere struggelt met identiteit en seksualiteit. Elke jongere twijfelt aan zichzelf. Dus wat een zieke gedachte om dan zo'n agenda's aan die tieners voor te schotelen. Zo ziek. Maar als ik er kritiek op ben, zie ik homofoob, transfoob, rechts, onderdrukker van de vrijheid. Ja. En kijk, een paar jaar terug liep ik al te verkondigen aan zo'n tendens, nee. Die focus op het zelf, de obsessie met het zelf, dat dat uiteindelijk gaat leiden naar ontzettend veel narcisme en depressie. En kijk nu, dat wordt nu bevestigd door grote psychologen die ook eigenlijk een beetje aan de alarmbel trekken. Het is een waar probleem bij de jeugd. En we mogen niet vergeten, onze jeugd vandaag is ook onze toekomst morgen. En hoe gaan wij dus die jeugd bij de Heer houden? Of bij onze Heer brengen? Het is een ware uitdaging, mensen. Want de wereld promoot rondonder een heel ander beeld. De wereld lijkt de pedalen wel te verliezen. En het heeft geen God om zich tot te keren. Dus verwijt men zijn medemens. Geluiden dat links roept, hoe radicalen dat rechts gaan reageren. En omgekeerd. De jeugd verwijt de ouderen en de ouderen verwijten de jeugd van tegenwoordig. De vrouw verwijt de man, zwart verwijt blank, homo verwijt hetero, conservatief verwijt liberaal, het heden verwijt het verleden en de stem worden luider en luider en luider en steeds radicaler. Het meest benauwelijk aan die stem vind ik, wat, het lijkt like dat er iets of iemand aan zal moeten geloven. Alsof iemands bloed zal moeten vloeien voor al het kwaad en de pijn en de zonde van deze wereld door alle eeuwen heen. Maar laat ons niet vergeten, mensen, onze Heer is al gestorven. Zijn bloed heeft al gevloeid. Zijn bloed is al uitgestort. En God heeft dat zelf gedaan, mensen. Laat ons daarin wandelen. Dus als we lezen in de 2e Korinthebrief, in hoofdstuk 4, in vers 1 staat er, daarom, aangezien wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. God heeft zijn barmhartigheid al bewezen. We lezen het doorheen het schrift. We zien het aan het kruis en in de opstanding. Dus wat dan ook, laat ons de moed niet verliezen. En verder lezen we. Integendeel, we hebben de schandelijke verborgen praktijken verworpen. Wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het woord van God. Maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten in de tegenwoordigheid van God. Dus kijk mensen, in plaats van zo gebukt te gaan onder alle strijd en zonde, je kapot te ergen aan de zonde bij je broer of je zus of de zonde van de wereld. Laat ons begrijpen dat we al die struggle en zonde, al bedrog van deze wereld en haar duistere praktijken, we hebben al lang verworpen bij het aanvaren van onze Heer. En dat God vanaf dat moment al begonnen is in ons en met ons. Dat het in Gods ogen al geen macht meer over ons geeft. En dat God al vanaf die beslissing in ons leven aan de slag is gegaan met ons. Of tenminste aan de slag wil gaan met ons. Dat de Heer, en we hebben het er vandaag al over gehad, dat goede werk al begonnen is in ons. Omdat wij mensen, beeldraars van God, steeds meer te gaan vormen naar dat beeld van de Heer Jezus. Dat is de bedoeling, dat is de opzet. We mogen erop vertrouwen, Hij wil dat beeld afwerken. Het schrift leert het ons. We wandelen niet in bedrog, we wandelen in zekerheid. En we mogen ons gerust zo opstaan. Zolang we het in Gods tegenwoordigheid doen en niet op eigen kracht en al zeker niet voor onze eigen shine. De Heer wil een weg met ons afleggen, een weg naar leven. Leven, leven en nog meer leven. En Hij is die weg al begonnen met ons. Maar wandelen we wel genoeg in die waarheid? Staan we wel stevig genoeg op dat fundament? Ik alleszins jarenlang niet. Ik was een lange tijd nog veel te veel bezig met alle zonden en alle kwaads en de Satan. Een beetje verbitterd eigenlijk. Maar ik dacht dat dat zo hoorde, dat de kerk dat van mij verwachtte. Ik stond dus ook niet echt open voor de weg die God met me wou afleggen. En omdat ik daar niet voor open stond, kon dat ook niet echt geen vrucht dragen in me, wat daarin logisch is. Ooit waren we blind, maar nu kunnen we zien, zingen we. Maar zien we wel genoeg, of duidelijk genoeg? Ik had lange tijd wel een beetje storing op mijn Jezus-frequentie, dat besef ik nu. Ik was misschien niet blind. Maar de contouren van Gods liefde, zijn bedoeling en zijn werk, dat bleef troebel. Ik zag het, ik wist dat er was, maar het bleek vaak te vaag. Wat moeten we prediken, mensen? Van wat moeten we getuigen? Gaan we deze wereld met al zijn kwaad gaan hanteren om onze God aan te tonen? Een beetje zo van, zie wel, een zoortje, en door al door de zondeval, he? Kijk, stel in de Bijbel. Is dat wat we moeten doen? Of gaan we getuigen van een wonderbaarlijke God? Die heeft onze schepping, die je weg heeft afgelegd met de mens. En die verhalen heeft behouden in zijn woord, zodat we zekerheid kunnen hebben. En dat hij die weg ook met ons wil afleggen. En in een wereld geobsedeerd met zichzelf en alle gevolgen van dien, prediken wij niet onszelf, zegt Paulus, maar Christus als Heere. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten schenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Laat ons daarin wandelen, mensen, en dat licht en die hoop uitdragen in deze wereld, zodat Gods licht in deze duisternis kan schijnen langs ons, de kinderen van de weg naar het ware leven, in een wereld vol zonde, op zoek naar hoop en verlossing, een hoop en een verlossing die God al heeft voorzien in Jezus Christus.